Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen uit de 43ste psalm, het derde en het vijfde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. 3 en 5 uit psalm 43. Vertrouwt op God, gij alle die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heere was ons gedachtig. We zingen het zesde vers uit psalm 115 in aansluiting aan de geloofsbelijdenis. Psalm 115, het 6e vers. Over de gehele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven en in gemeenschap met haar doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de 12 artikelen en ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen vanmiddag Gods woord in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen. We lezen samen de 32e psalm. De schriftlezing is psalm 32. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heere. Verheugt u, gij rechtvaardig, en zing vrolijk, alle gij oprechte van harte. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we hem samen zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Laten we de Heere bidden. Almachtige, alwetende God in de hemel, God van alle genade. Wij zoeken uw aangezicht aan het begin van deze tweede dienst op uw dag. En wij zoeken u met dankzegging voor uw trouw en voor uw zorg en voor uw zegen. Voor uw langmoedigheid en geduld. Voor uw grote goedertierenheid waarmee u toch steeds uw volk omringt. Bij u is de wil om goed te doen jegens slechte mensen. En het blijkt ook deze middag als we opnieuw hier samen mogen zijn in uw huis, uw woord geopend ligt, als we verbonden zijn met deze dienst en thuis mee kunnen luisteren. Heren, het zijn bewijzen van uw zoekende zondaarsliefde. Uw trouw aan uw eigen verbond, uw trouw aan uw volk, dat u hen wil leiden in het woord, hen wil voeden vanuit uw woord en ook door uw geest wil regeren. Ons onderwijs wil geven. En deze middag mag dat in het bijzonder gebeuren aan de hand van de Heidelberger Catechismus die ons verder onderwijs geeft in uw geboorte, Heer Jezus. U die waarachtig en rechtvaardig mens werd, geboren uit uw moeder Maria. En u, Heer Jezus, bent de weg gegaan daarin, die wij allen zijn gegaan, zoals we hier zitten of meeluisteren. Wij zijn allemaal geboren uit een moeder. En wij danken u voor onze moeders. Door hen hebt u ons het levenslicht laten zien. Uit hen, als we dat zo zeggen mogen, heeft u ons het leven gegeven. Uit hen werden we geboren. En wij danken u des te meer als dat zou mogen zijn uit moeders die u vrezen. Dat we een moeder hebben die u lief heeft. En dan bidden wij ook voor onze moeders. En dat mag ook op deze dag. Wij bidden voor hen of u hen wil geven wat zij nodig hebben om ook in die lijn moeder te zijn, om voor te gaan in de vrezen van uw naam, om de liefde tot u ook te mogen zien in hun leven en dat ze daarin voorbeelden ook mogen zijn voor hun kinderen. En wij bidden voor onze moeders, omdat wij ook beseffen dat wij allen en ook onze moeders niet volkomen en niet volmaakt zijn. Heren, we dragen onze moeders aan u op en we bidden des te meer dan of u ook voor hen zo wil zorgen dat ze genade mogen kennen en van genade mogen leven en dat ook mogen uitstralen. Er is genade voor zondige mensen. Wilt u ons door onze moeders zegenen en gebruiken zoals u hen ook bedoeld hebt om op te voeden in de vrezen van uw naam en dat we dan ook als echtgenoten hen terzijde zullen staan. Heer, als het anders zou liggen en we misschien geboren zijn uit moeders die u niet kennen en niet lief hebben, dan dragen we ze ook aan uw genadetroon op. Ontfermt u zich, Heer, en werk met uw woord en geest zo in hun hart en leven dat ze u, Heer Jezus, mogen leren kennen en lief gaan krijgen ook. We bidden voor hen die misschien deze dag wel als extra moeilijk kunnen ervaren, Omdat ze de zegen van het ontvangen van een kind niet kennen en niet hebben gekregen. De kinderlozen die daar ook veel moeite mee kunnen hebben en in stilte een kruis hebben te dragen in dat opzicht. Heere, wij bidden ook of u daarin nabij wil zijn en kracht wil geven en troost wil schenken. Ja, Heere, we bidden voor elkaar in al onze diverse omstandigheden, zoals we hier in de kerk kunnen zitten of mee kunnen luisteren. U kent ons, u weet van ons bestaan, u weet ook wat wij te dragen hebben. En wij bidden u om kracht naar kruis. Wij bidden u om de genade dat het zelfs mogelijk maakt om vrolijk achter u, Heer Jezus, ons kruis op ons te nemen en u te volgen. U bent in staat om dat zelfs te schenken, dat we met vreugde achter u aan mogen komen, omdat u de grote kruisdrager bent die de toren heeft gedragen die in dat kruis lag. De wraak over onze zonden. U bent ons in alles gelijk geworden. We mogen daar deze middag ook verder naar luisteren. Dat daarin onze hoop en onze vastheid en het nut van uw geboorte gezien en geloofd mag worden. Dat dat ook ervaren mag worden, Heere. En zo bidden we ook voor elkaar of u ons deze middag zegenen wil met geestelijke zegeningen. Dat geloof gewerkt en geloof versterkt mag worden. En dat in die weg de gemeente gebouwd wordt en dat we persoonlijk gebouwd mogen worden in dat allerheiligst geloof. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. In ons land, Heere, wil onze kerken bewaren bij uw woord en bewaren bij uw getuigenis en gebruiken als een instrument in uw hand om dat evangelie nog uit te laten gaan in de maatschappij waarin we leven. We bidden voor de kerken in ons werelddeel, waarin toch ook zoveel plaatsen en zoveel landen zijn waar nog maar heel weinig getuigenis van uw evangelie uitgaat. Heere, laat dat weer mogen toenemen, laat dat mogen uitbreiden. Wil soms kleine kerken met maar een aantal gemeenteleden toch getuigend laten zijn in hun omgeving en gebruiken als een instrument op zo'n wijze dat het licht mag schijnen in de duisternis. Breid uw kerk ook uit, Heere, is ons gebed. Gebruikt u daarbij het zendingswerk dat verricht mag worden, de diaconale hulpverlening die gegeven mag worden. Geeft u dat evangelisatie ook gezegend wordt, zodat mensen bereikt mogen worden in allerlei talen, in allerlei culturen, op allerlei plaatsen, met het evangelie van u, Heer Jezus, die mens werd, om nu juist mensen te verlossen van de zonde. We bidden voor de regering hier plaatselijk, het college van burgemeester en wethouders, provinciaal, landelijk. Ja, Heere, ieder die in hoogheid is gezeten en heeft te regeren en gezag heeft gekregen over anderen, wilt u het gebruiken dat het de vrede mag dienen, dat het de rust mag bevorderen op een wijze dat uw kerk daar ook baat bij heeft en gedijen mag. We bidden voor gebieden in deze wereld waar honger geleden wordt, waar nood is, waar natuurrampen zich voltrekken, waar oorlogen uitgevochten worden, waar op wat voor wijze dan ook mensen met de gebrokenheid sinds de zondeval hebben te maken, ontfermt u zich, Heere, en weest u genadig nabij. Laat uw goedertierenheid zichtbaar mogen worden, dat u het goede wil geven, ook daar waar in de gebrokenheid nood geleden wordt. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht en wij bidden of u ook deze dienst in ons midden zou willen zijn. Als u ons hebt samengeroept rondom uw woord, dan is toch ook het uw wil dat dat woord verkondigd wordt. Het heeft u behaagd om door de dwaasheid van de prediking mensen te trekken vanuit hun duisternis tot uw wonderbaar licht, om mensen over te zetten vanuit het koninkrijk van de boze en te maken tot kinderen van het koninkrijk der hemelen. Heere, laat dat wonder van herschepping plaatsvinden gedurende de prediking bij hen die nog in de duisternis gebonden zitten. Wilt u de prediking gebruiken omdat ook uw volk gehoed en gewijd mag worden? U weet precies wat wij nodig hebben. Al kunnen we daar soms zelf nog denkbeelden van hebben, waarvan wij zeggen, dit of dat wil ik graag horen. Heere, wilt u ons het voedsel geven en er de trek in geven, dat we dat geestelijke voedsel ook tot ons nemen zullen. Ja, Heere, laat er voeding op de kansel zijn. Dat is de plek waar het toch begint. En wilt u er dan trek in geven en wilt u hongerigen verzadigen en dorstigen lessen. Zo bidden wij, Heere, of u zelf wil spreken. En of u zelf wil uitleggen en toepassen. En of dat wonder van uw menswording, Heer Jezus, door ons aanbeden mag worden. En het nut daaruit verkregen mag worden. Werkt u daartoe ook onder de kansel geloof. Voor het eerst of opnieuw. Een hart dat ontvangen mag. Het zaad van het evangelie, dat het vrucht mag dragen in ons leven. 30, 60, 100 fout, het is uw werk. Maar dat we vruchtdragers mogen worden en zijn en blijven. Tot eer van u. En zo bidden we, Heere, bewaar en vermeerder uw kerk. En weer de boze uit het midden van ons, dat hij ons geen schade kan berokkenen door onze gedachten af te leiden, door ons halve waarheden, hele leugens in te fluisteren. Heere, laat zijn macht niet over ons toe, maar wil u zelf verheerlijken. En laat uw geest ons in beslag nemen, opdat we een en al oor en aanbidding mogen worden voor wie u, Heer Jezus Christus, bent. Zodat u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, er de eer van zal ontvangen. Verhoor ons, niet om iets in ons, maar schenk ons genade om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. We zingen uit de berijming van Psalm 32, het eerste en het derde vers. Straks na het amen van de prediking zingen we het vierde en het zesde vers uit diezelfde Psalm 32. Psalm 32, vers 4 en 6. De tekst voor de prediking is het tweede gedeelte van het eerste vers van Psalm 32. Psalm 32, vers 1 begint met het opschrift, een onderwijzing van David. Maar de tekst voor de prediking is dan wat volgt. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. En op grond van dit gedeelte en andere gedeelte uit Gods woord is samengevat en beleden dat wat we vinden in zondag 14 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 36. Heidelberger Catechismus, zondag 14, vraag en antwoord 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En het geloof antwoordt dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Geliefde gemeente, wat voor nut heeft het om te geloven? Wat heb je eraan? Misschien is het wel eens een vraag die u of jij naar je toe kreeg toen je iets probeerde te vertellen. Waarom je naar de kerk ging of waarom je in de Bijbel las of waarom je gelooft. Of misschien bij een evangelisatiegesprek. Wat heb je daar nou aan? Wat levert dat mij op? Hoeft dat niet alleen maar een vraag te zijn die je kan horen als je met iemand spreekt die buitenkerkelijk is. Het is misschien ook wel een vraag van een jongere hier of van een oudere. Wat heb ik er nou toch eigenlijk aan? Ik zit al jaren in de kerk, maar wat voor nut heeft dat? En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is een verkeerde vraag. Het gaat er in de kerk niet in de eerste plaats om wat voor nut ik ervan heb. Het is de vraag, wat heeft God aan mij? Hij is mijn schepper en is mijn leven tot zijn eer? Dat is toch de kernvraag. Nou, toch is onze catechismus niet zo benauwd om die vraag ook eens te stellen. Wat heb je er nou als mens eigenlijk aan? Het is niet per se een consumentenvraag. Maar ook om te weten te komen wat is dat nou dat Jezus geboren is uit de maagd Maria, dat hij mens geworden heeft? Wat heeft dat nou voor nut om dat te geloven? Het is een vraag die de waarde van die boodschap onderzoekt. Wat is de waarde van het evangelie, van de geboorte van de Heer Jezus? Of misschien ja, wel wat vreemd om in de maand mei misschien die vraag zo te formuleren, maar eigenlijk komt het hierop neer. Wat heb je nou aan kerst? En dan kun je twee antwoorden op krijgen, ook binnen de kerken. Er is een theologie die zegt, nou ja, als je in Jezus gelooft, dan zul je succesvol zijn. Dan gaat het je voor de wind, dan krijg je zegen, dan zal het je lukken. Het welvaartsevangelie. Als je in Jezus gelooft, nou, dan gaat het allemaal goed. Nou, is dat nou een Bijbels antwoord? En misschien ook wel naar de leiding van de verschillende verenigingen. Als een kind of als een jongere nou naar je toe komt met die vraag, wat heb je er nou aan om de Heer Jezus te volgen en te geloven? Moet je ze maar wel een eerlijk antwoord geven. Niet een antwoord van dat welvaartsevangelie. Daar zal je succesvol zijn, want dat is niet zo. Nergens heeft de Heer Jezus gezegd dat we dan op aarde in dit leven succesvol zullen zijn en het voor een wind zal gaan. Maar een eerlijk antwoord. Wat heeft de Heer Jezus gezegd? Wie mij wil volgen, die moet zichzelf verloochenen, die moet het kruis op zich nemen en achter mij komen. Een weg waarin de wereld ook degene die Jezus volgen zal haten. En in de wereld zult gij verdrukking lijden. Eerlijk antwoord geven, maar dan ook verder antwoord geven. Want de Heer Jezus zegt, in de wereld zult gij verdrukking lijden, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat is het eerlijke antwoord op de vraag, wat heb je eraan om te geloven? Wat heb je aan Christus geboorte? Nou, de belijdenis zegt, zo is hij middelaar geworden, zo bedekt hij mijn zonde. We volgen maar heel eenvoudig het antwoord dat de catechismus op die vraag geeft. En vanuit Psalm 32 zullen we het ook zien. Het nut van Jezus' geboorte, zo is hij middelaar geworden, zo bedekt hij onze zonde. Zo is hij middelaar geworden. Nou, even samenvattend, waarom is dat eigenlijk nodig? Nou, misschien is het bij jullie thuis wel eens een keer gebeurd. Je hebt iets fout gedaan. Je hebt iets stuk gemaakt. En je vader of je moeder zegt dan, nou ja, wat je verkeerd gedaan hebt. Goed, ik zie je door de vingers, wat stuk gemaakt is, wat kapot gegaan is. Het zij zo, het is gebeurd. Zand erover, we praten er maar niet meer over. Klaar. Nou, dan kom je er goed vanaf. Maar God kan dat zo niet. Waarom niet? En dan zou je het eigenlijk moeten vergelijken met een rechter en een moordenaar. Stel je nou voor dat er een moordenaar voor de rechter staat en die rechter zegt, nou ja, moet eens luisteren wat je nou gedaan hebt. Oké, maar goed, gebeurd is gebeurd. Zand erover, we praten er niet meer over. Klaar. Dat is geen recht. Dan wordt aan de slachtoffers geen recht gedaan. Dan wordt het recht gebroken. Want de misdaad dient gestraft te worden. En als de rechter geen recht meer spreekt, wie zal dan nog recht spreken? Nou, des te meer God. Als God zijn wet niet handhaaft, wie zal dan nog het kromme recht maken? Wie zal dan nog het zondige terechtstellen? Wij mensen niet, want wij zijn zondig tot op het bot. God kan zijn wet niet breken, omdat hij die niet wil breken. Want als hij dat zou doen, dan is er geen recht meer. Dan is er alleen nog maar zonde en onrecht. Nou, waarom is er middelaar nodig? Omdat God zijn recht handhaaft. En hij is de hoogste rechter en hij houdt zich aan zijn wet. Dus moet hij onze zonde straffen. En als het zo ligt, dan is er eigenlijk maar één boodschap mogelijk. Als God het recht handhaaft in mijn leven, als hij mijn zonde bezoekt, dan moet hij mij straffen en dan kom ik daar nooit meer onderuit. Wie kan dan zalig worden? Van ons uit is die weg totaal afgesneden. Wie kan zalig worden? Als er in de plaats van zo'n mens iemand is die die schuld betaalt. Die het onrecht recht gaat zetten. En daar is God zelf mee begonnen. Vanaf het allereerste moment dat wij mensen het recht braken en bij God zijn weggebroken in de zondeval. Toen heeft hij zelf in de moederbelofte gezegd, ik zal vijandschap zetten. Vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Toen heeft God de middelaar beloofd. En God heeft in het Oude Testament daar voorbeelden van gegeven van middelaars. Mensen die tussen God en het volk instonden. Mozes bijvoorbeeld, die bad voor het volk. De profeten die het woord brachten tot het volk en ook voor het volk baden bij God. Elia, in het bijzonder de priesters. Aaron, die is de hoge priester, met dat bloed in de offerschaal, in die schaal met bloed naar binnen ging, in het heilige der heiligen, om daar verzoening te doen over de zonde van het volk en om dan terug te komen en het wachtende volk de zegen op te leggen die hij van God meegekregen had. Maar nou is er één probleem. Mozes was een zondaar. Elia was een zondaar. Aaron was een zondaar en Aaron krijgt ook heel nadrukkelijk de opdracht voordat hij het offer moet gaan brengen op de grote verzoendag zelf het heilige der heiligen binnen kan gaan, moet hij eerst een offer voor zichzelf brengen tot vergeving en tot reiniging van zichzelf. Anders kan hij niet dienen voor Gods aangezicht. Wat voor nut heeft dat nou dat de Heer Jezus geboren is als mens? Hij is geboren als die grote hoge priester van wie gezegd kan worden, hij hoeft geen offer voor zichzelf te brengen tot vergeving van zijn zonde, want hij is rein, hij is zonder zonde, hij is onschuldig, hij is volkomen heilig. Hij werd daardoor zelf het offer. Hij werd daardoor zelf de hoge priester die kon dienen met zijn eigen bloed. En zijn volkomen onschuld en zijn volkomen heiligheid zijn er de oorzaak van dat dat volk voor wie hij gaat zonder verschrikken voor God mag verschijnen. Deze middelaar betaalt het. Deze middelaar brengt het offer. Deze middelaar doet het voor zijn volk. Waardoor hun zonden vergeven kunnen worden. En hij stelt zijn leven als een losprijs voor velen. Wat heb je eraan? Wat heb je eraan dat hij geboren is? Hij werd één van ons. Hij is ons in alles gelijk geworden. Aan al de dingen onderworpen waar wij aan onderworpen zijn. Behalve ons grootste probleem waar we ons niet uit kunnen bevrijden. De zonde. En daar ligt het nut. Daar ligt het voordeel dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen uit zijn moeder Maria. En staande is gebleven. In al de verzoeking, in al de verleiding, in al de zonde. Hij bleef zonder zonde en schuld. En hij kent de boze en hij kent de listen van de Satan. Hij kent zijn kracht en hij weet wat zijn volk nodig heeft. Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden. En daarom kan hij ze te hulp komen. Wat heb je eraan? Die geweldige troost dat hij mij snapt als mens. Dat hij mij door en door kent als mens. Dat hij middelaar geworden is die het met mij kan bespreken. Waar ik zo één op één mee kan spreken over mijn nood en de gebrokenheid en de gevolgen van de zonde in mijn leven. En mijn ellende. Die snapt als ik midden in de gebrokenheid leef. Die zelf gestaan heeft aan het graf van zijn vriend Lazarus en hij weende. Die mij laatst tot zich liet komen en aanraakte. Die blinde genas. Die als een kind sterft. Zelf dat kamertje binnengaat van dat dochtertje van Jairus. En de gevolgen van de zonde, namelijk de dood in haar leven, op zich neemt. Dat hij middelaar is geworden, geboren uit zijn moeder, zoals wij geboren zijn uit onze moeder, om vanaf het allereerste begin middelaar, zaligmaker, verlosser te zijn. Wat voor nut heb je ervan? Dat je niet verder hoeft te zoeken. Dat het evangelie het woord is dat zegt, stop nou met zoeken om jezelf te rechtvaardigen of ergens anders heil te vinden. Hier is hij, Jezus Christus, die enige middelaar die vanaf het allereerste begin gedaan heeft en overnieuw gedaan heeft wat u en jij en ik nooit meer recht kunnen krijgen. Hij is de middelaar en de zaligmaker die een zondaar vanaf het allereerste begin verlost. Hij is Gods Zoon die alles weet. Ook de zonde die ik alweer vergeten ben. De zonde toen ik nog een kind was. Zelfs vanaf het allereerste begin, toen ik ontvangen en geboren ben, toen zat het al in mij, toch? Luther zegt, een pasgeboren kind is eigenlijk een opgeploegde akker die klaar ligt. Een akker in de winter. En het ziet er helemaal mooi uit en de voren zijn getrokken, maar als het voorjaar wordt, dan zat er in die aarde toch ook het zaad van onkruid. En ineens komt het op. De boer heeft dat er niet ingezaaid. Het zat erin. Nou, vanaf dat allereerste begin waar in mijn hart al het onkruid van de zonde zit, daar heeft hij het over gedaan. Zonder dat onkruid. Hier is een middelaar die verlost van de zonde toen ik puber was. En misschien wel tegendraads was. zonden die ik toen gedaan heb en die misschien in mijn herinnering alweer vervaagd zijn. En ik weet het niet helemaal precies meer, maar hier is een middelaar die ook die tijd van het leven helemaal overgedaan heeft, volkomen en zonder één gebrek. Hier is een middelaar die zo echt mens is, dat hij de zonde van mijn volwassen tijd verzoenen kan. Die zelfs in staat is om de zonde van degene die in de avond van het leven gekomen zijn. En moeten zeggen, ja, er is nog zoveel wat niet klopt en wat niet strookt met de heiligheid van God. Dat hij ze vergeven kan. Die kan spreken met de ouderen in ons midden. Met kinderen. En alle generaties die daartussen zitten. Daarom is hij geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria om middelaar te zijn. Om tussen de heilige God en mij in te staan. En niet alleen om daar te staan, maar om te spreken en te doen. Om met ons te spreken over de heiligheid van God. En ons bewust te maken door zijn geest wat de zonde teweeg brengt voor scheiding tussen zijn vader en tussen ons. En om met God te spreken over ons mensen. Hoe we verlost en vergeven en verzoend kunnen worden. Hij is geen bemiddelaar die aan de zijlijn staat en tegen zijn vader zegt, nou als u nou een beetje van uw heiligheid afdoet en tegen ons zegt, nou als je nou een beetje beter je best doet in je leven, nee. Maar die het zelf doet. Vader, ik ben volkomen mens geworden. Rechtvaardig en heilig. Eist u maar van mij wat tot uw eer is. Ik zal het u geven. En als een vader zijn eisen bekendgemaakt heeft, dan draait hij zich om als de middelaar naar mij, zondaar toe. En zegt, zeg nou maar wat je nodig hebt. Ik heb het allemaal. Om je met mijn vader te verzoenen en zo ons terugbrengt bij de vader. Wat heb je aan kerst? Je gaat ervan zingen, toch? Die herders, die krijgen die boodschap. Heden is uw grote blijdschap. Want hij is geboren, Jezus, de zoon van David. In de stad van David. En ze vinden hem. En ze zien dat het woord wat tot hen gesproken is, waar is. En dan keren ze terug met grote blijdschap. Ze loofden God. Dit kind is de zaligmaker. Van je ziel en van je lichaam. Nou, die vreugde van die herders. Dat is natuurlijk prachtig, maar we moeten vanmiddag niet vergeten dat het gaat over u en jou en mij. Dat is de vraag. Wat heb ik eraan? Wat nut heeft het voor ons? Geboren als mens. Nou, laat ik het met andere woorden nog een keer zo mogen zeggen. Als iemand hier nu zit, die zegt, ja, mijn leven is zondig en vuil. En ik heb er iets van gezien door het werk van de Heilige Geest. En ik heb iets van het licht van die wet in mijn leven ontdekt. Dat het niet klopt in mijn leven, van geen kant. En ik moet zeggen, ik ben een zondig mens. Misschien toen ik dat net aanhaalde, dat u wel terugdacht aan uw kinderjaren, van uw jeugdjaren. En dat je dacht, ja inderdaad, dat is waar. Zo zijn er dingen in mijn leven en er ligt nog heel wat niet weg is. Kan ik wel bij God terechtkomen? Kan ik wel voor God verschijnen? Zo'n heilig God die de zonde moet straffen. Kijk, en dan fluistert de duivel je natuurlijk in. Nee, daar moet je maar niet aan gaan beginnen hoor. Je moet er maar niet mee naar God gaan, want hij is een verterend vuur. Ik heb wel eens eerder gezegd, als de Satan dat soort dingen in je oor fluistert en hij het opneemt voor God, dan moet je extra op je hoede zijn. Dat zei Luther ook al, als de boze het voor de eer van God gaat opnemen in je leven, dan moet je op de hoede zijn, want hij heeft niks goeds in de zin. Het enige wat hij in de zin heeft, is dat je niet tot Christus zou gaan. En dan probeert hij aan de ene kant Gods heiligheid te gebruiken om je weg te houden. Hij is te heilig en jij bent te zondig. Want hij wil het liefst dat je wegblijft bij Jezus. Waarom? Omdat de Satan het heeft gezien. En omdat de Satan het heeft gemerkt. Hoe diep de Heer Jezus afdaalde om zondaren te zoeken en ze te nodigen. En zo laag is afgedaald. Dat melaatsen mochten aanraken. zo diep is afgedaald dat herders, stinkend naar de schapen, toch gewoon aan zijn kribben mochten knielen en zich niet eerst zichzelf hoefden op te poetsen en schoon te wassen. Zo laag is afgedaald dat zelfs een moordenaar aan het kruis ter 5:12 nog mocht bidden: denk aan mij als u in uw paradijs gekomen zult zijn. Zo dichtbij. Daarom probeert de Satan je bij hem weg te houden. Want hij is zo gewillig, de Heer Jezus, om een zondaar te ontvangen, dat de Satan je influistert: als jij gaat, wijst hij je af. Want hij weet dat als u gaat tot hem, hij u niet zal afwijzen. En natuurlijk heeft ook de boze gelijk als hij op mijn zonde gaat wijzen en nog eens in herinnering brengt wat ik in mijn jeugd heb uitgespookt. Maar het is een leugen als hij probeert wijs te maken dat bij Jezus geen vergeving zou zijn voor al die zonden, van kind af aan, en dat hij het niet zou kunnen of willen vergeven. En dan heb ik misschien geen antwoord op als hij me wijst op mijn zonde, dat ik alleen maar kan zeggen: ja, dat heb ik gedaan. Maar hier is een middelaar die mens geworden is en die antwoord geven kan en die ook antwoord geeft. En die zegt: nou ben ik middelaar. En hij heeft de macht om de Satan het zwijgen op te leggen. Want weet u wat het is? Als Christus zegt tegen een zondaar: ik wil het vergeven, dan houdt geen duivel het tegen. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, zei hij mij laatst. En wat was het antwoord van de Heer Jezus? Ik wil. Dan houdt niemand dat tegen, hoor. Dat is zijn antwoord. Ik ben de middelaar gekomen om te zoeken het vuil, het verloren zondaren, om voor hen alles bij de Vader goed te maken. Dat is het nut van zijn geboorte. Dat is het nut van zijn geboorte. Dat heb je er nou aan, dat hij daar ligt in die kribbe, geboren uit de maagd Maria, als de middelaar die arm werd om rijk te maken. Wat heb je eraan dat hij mens werd en daar hangt aan het kruis, bloedend, stervend, om u het leven te geven? Wat voor voordeel heb je van zijn geboorte? Terwijl eerlijk zijn. Het voordeel van zijn geboorte begint met het erkennen van het oordeel over je eigen geboorte. Het voordeel van Christus' geboorte begint met de belijdenis van het oordeel over je eigen geboorte. Want hij moest deze weg dus gaan. Omdat het bij mij vanaf de wortel niet deugt. En hij moest alles weer overdoen. Zonder zonde. Christus moet alles overdoen. Zelfs tot de ontvangenis aan toe. Daar moest hij beginnen. En dat is ook wat de belijdenis dan toch is van een kind van God. Dat hij het ook gaat erkennen. Heer Jezus, u moest dat doen. Je kunt die dingen nooit uit elkaar trekken. Het voordeel van Christus' geboorte hangt helemaal samen met het oordeel over mijn geboorte. En als ik het oordeel over mijn geboorte leer zien en toestemmen, zie ik in het evangelie het voordeel van zijn geboorte. Dan kom je uit bij Psalm 32. Met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. En dan zegt de dichter David in die psalm, in dat eerlijke onderwijs, ook de weg die we dan gaan zouden. Dat is het onderwijs wat hij in deze psalm geeft, om die weg te gaan die hij geleerd heeft. Want er is in Davids leven een heel poosje geweest. En wat dat dan precies geweest is, dat wordt ons uit deze psalm niet duidelijk. Maar het is iets geweest wat God verboden had. Maar hij heeft het proberen te verzwijgen. Hij heeft het proberen te bedekken voor zichzelf. Kun je wel eens hebben, hè? Dat je wat gedaan hebt en dat je denkt, als ik er nou niet over praat en als niemand het weet, dan is het er ook niet. Zelf je zonde bedekken. Maar de Heere komt David tegen. En die begon op zijn geweten in te werken. En de hand van de Heere drukte op David. En hij kon er niet meer van slapen. En het ging toch maar door zijn hoofd heen. Ik heb gezondigd en het komt een keer openbaar. Het komt een keer aan het licht. En dan sta ik oog in oog met de rechter van hemel en aarde. En dan? Dan moet ik het gaan betalen. En ik heb het niet dat ik kan betalen. En toen kwam hij op dat punt dat hij zei, nou ben ik eigenlijk precies hetzelfde als een uitgedroogd stuk grond. Daar groeit niks meer op, dat brengt geen vrucht meer voort. Zo worden mensen die zelf hun zonde bedekken, die worden onvruchtbaar voor God. Dood in de pot. En dan komt er een verandering bij David. Zo kan het niet langer. Ik kan dat niet langer bedekken, want God weet het toch. Ik maakte u mijn zonde bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Toen legde hij het open voor de Heere. Ik zal mijn overtredingen belijden. Ik zal het eerlijk gaan vertellen. Eerlijk mijn zonde bij de Heere gaan brengen. Ik zal gaan zeggen aan God die het al lang gezien had wat ik uitgespookt had. En waarmee ik hem vertorend heb. Ik zal het eerlijk erkennen. Wat heb je eraan dat Jezus geboren is? Dat hij de middelaar geworden is? Dat je een middelaar hebt aan wie je het kunt belijden? Die het ook zegt en nodigt. Belijd het mij nou eerlijk. Onderwijs in deze psalm zit in dat slot van vers 5 ook. En u vergaf mijn zonde. Toen was ik het kwijt. Mensen, als je het zelf bedekt, blijf je het met je meedragen. Tot in eeuwigheid. Maar als je het aan de Heere vertelt, dan raak je het kwijt. Dan geeft David onderwijs aan ouderen en aan jongeren. Daarom zal iedere heilige, iedere apartgezette, iedere gedoopte, zou je mogen zeggen, Die dat evangelie hoort, tot wie dat komt, die zal u gaan zoeken in vindenstijd. Dan ga je waarde krijgen voor de genadetijd die er nog is. God geeft nog gelegenheid dat je het hem vertellen kan. Omdat hij nog genade wil schenken. Omdat hij zijn woord laat verkondigen. En de les daarvan is dit. Als hier iemand zit, een jongere of een oudere, die zijn zonde al een heel tijdje bedekt, dan ben je iemand die een middelaar nodig heeft. Aan wie je het vertellen kan. Want je kan het straks zelf niet betalen. En dan worden zulke ouderen en zulke jongeren worden genodigd om die dingen die je nou al die tijd misschien al bedekt hebt in je leven, waar alleen jij van weet, of misschien waar alleen jullie tweeën van weten. Maar God weet het ook. Die worden genodigd, kom er nou mee voor de draad. Er is een middelaar. Een middelaar die weet wat de listen van de boze zijn. Een middelaar die weet wat de strikken zijn van de boze waarin je gevallen bent. Een middelaar die weet wat voor zonde je begaan hebt. En vertel het aan hem. Die mens is. En die niet verwijten zal, maar het voor je oplossen zal. Die nou speciaal mens geworden is om je te verlossen. Zie je het voordeel van deze middelaar? Als je dat oordeel over je eigen leven ontdekt. De Heilige Geest wil dat leren met zijn woord. Zoals David dat heeft geleerd. En David nu gebruikt wordt als een instrument in Gods hand om het ons ook te zeggen. Joh, ga nou niet die weg door het zelf te bedekken. Want je droogt helemaal op. En je beenderen verteren ervan. Wees nou wijzer. Wees niet als een muilezel. Wees niet als een paard die met de bit en toom geleid moet worden en gestuurd moet worden. Hoor het evangelie. Ga de weg die ik heb mogen gaan en waarop ik vergeving heb mogen ontvangen. Waarop je het gaat zingen. Gij nam het gunstig van mij weg. Dan word je die wel gelukzalige mens wie de zonden zijn vergeven, van wie de zonde, ja, weer dat woord, bedekt is. Maar niet door hemzelf, maar door God. Want God heeft een middelaar gezonden. Ga tot die middelaar. Maak je zonden aan hem bekend. Zo eenvoudig, toch? Ja, dan moet je wel door de knieën. En dan moet je het wel erkennen. En dan ben je niet meer degene die het allemaal wel weet. En niet allemaal wel... Ja, dan raak je al je stoerheid kwijt, ja. Maar je wint er Jezus mee. En je hoeft niet naar de hemel op te klimmen. Hij daalt af in de bediening van het evangelie. En staat gewoon voor je. Wat is er dat ik voor je doen kan? Wat heb je nodig? Ik heb het alles verdiend. En wie hem aanroept in der waarheid, God is nabij. God is daar om te horen, naar het hart dat schreiend tot hem vlucht. En Christus met zijn heiligheid wil al mijn onheiligheid bedekken. Nou, die twee kanten zitten er altijd aan als je bij de kribbe wordt gezet. Als je aan het kruis wordt gezet. Er zit altijd de kant aan dat je voor Gods aangezicht gezet wordt. Want in de kribbe ligt Gods Zoon. Aan het kruis hangt de Zoon van God. Je staat altijd voor Gods aangezicht, die heilig is. Dit moest gebeuren om een zondaar te kunnen redden. Maar als je nou op die plek door de knieën gaat, ik bekende aan u oprecht mijn zonde, dan zit er ook die andere kant aan, juist vanwege die kribbe. Dat Jezus daar ligt, juist vanwege dat kruis dat hij daar hangt, is er de vrijspraak. Wat heb je eraan? Wat heb je eraan om te geloven? Wat heb je eraan om tot Christus te gaan, dat hij mens geworden is? Vrijspraak. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat je bedekt wordt. Weer dat woord bedekken, zei ik net. Ja, maar nou op een manier dat het ook helemaal uit het zicht genomen wordt. Helemaal onzichtbaar gemaakt. Niet door mijzelf, door het weg te duwen, maar door hem. Door het te bedekken met zijn bloed. Dan kom ik met dat woord bedekken in het Oude Testament bij dat altaar. Dat altaar waar die priester staat en die dat lam van die Israëliet in ontvangst neemt en dan tegen die Israëliet zegt, nou moet je je rechterhand op de kop van dat dier leggen en dan moet je je zonde belijden. En met dat gebaar dat je de hand op de kop van dat dier legt, leg je als het ware de zonden op dat dier. En nou wordt het oordeel over jouw zonde aan dat dier voltrokken. En dan werd het geslacht. Stierf het. Werd dat bloed opgevangen, werd dat beest in stukken gedeeld en op dat altaar gelegd en verbrand. En de rook die opsteeg was het teken voor die Israëliet, dat was mijn oordeel. Dat beest dat daar verbrand wordt, dat ligt daar in mijn plaats. Dan moet dat lam het oordeel over mijn zonde gaan dragen. Maar er was die schaal met bloed. En om nou deel te krijgen aan de straf die dat dier had gedragen, doopte de priester zijn handen in dat bloed en streek het aan de horens van dat altaar, die vier punten, als symbool dat er kracht uitgaat van dat bloed, vanwege dat offer. En dan sprenkelde hij het op die Israëliet. Dan bedekte hij die Israëliet met dat bloed van dat offerdier, als een teken. Ik heb deel aan wat dat dier heeft ondergaan. En omdat het dier gestorven is, mag ik leven. Dat bedekkende bloed was het bewijs. Ik mag leven voor Gods aangezicht, want mijn zonden zijn weggedragen door dat lam. Dat is wat de catechismus hier bedoelt. Niet zelf bedekken, maar het laten bedekken. Door het bloed van Christus, dan krijg je deel aan de verlossing. Hij gestorven, dat ik mag leven. Hij het oordeel gedragen, zodat ik vrijgesproken word. En als bewijs ervan mag ik het bloed dat hij heeft gestort gesprenkeld krijgen over mijn hart. Dat is de bediening van de verzoening in de prediking. Het bloed van Jezus Christus redt van alle zonden. En wie het gelooft, krijgt er deel aan. Over een heel verknoeid leven zelfs. Misschien zit hier een oudere die zegt, als ik er nou eerlijk over ga nadenken, dan is mijn leven toch een verknoeid leven. Wat een zegen als je dat op latere leeftijd nog belijden mag. Dat de Heilige Geest je dat laat zien. Want dan kan je er ergens mee terecht. Bij die middelaar. Met een heel verknoeid leven. Dat de Heilige Geest je laat afzien van jezelf. En het leven buiten jezelf leert zoeken in deze middelaar. Dan hoef je niet te wanhopen. Hoef je niet te wanhopen dat de belofte die tientallen jaren geleden aan uw voorhoofd verzegeld werd met het teken en zegel van de doop aan kracht zou hebben ingeboet. U bent misschien zwakker geworden, uw gezondheid is misschien zwakker geworden, maar de kracht en de vitaliteit van de belofte van het verbond is nog altijd even vruchtbaar. Even krachtig om in de avond van het leven groen en fris gewenste vruchten te dragen door deze middelaar. Vruchten van geloof en bekering. Vruchten van het God de eer geven. Van het schuilen bij Christus. Dat staat toch ook in deze Psalm 32? Dat je bij hem schuilt. Die op de Heere vertrouwen, die zal de goede tierenheid omringen. God heeft de wil om goed te doen tegen slechte mensen. Die mogen bij hem wegschuilen. Zo is de Heer op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Zo bedekt hij dat er niets meer op te merken is van de zonde en de ongerechtigheid in mijn leven. Want wat de Heer Jezus doet als middelaar is niet alleen de zonde vergeven. Hij rechtvaardigt ook mensen. Hij zet ze ook recht voor zijn Vader. Hij zet godloze mensen in een leven met God. Niet alleen maar dat het hele leven, niet alleen maar dat het wegdoen van de zonde zal zijn, maar dat het hele leven tot eer van God zal zijn. Hij geeft er zijn gerechtigheid voor in de plaats. Het wordt je toegerekend. En als er hier iemand zit die zijn leven gaat overkijken en overrekenen en eens gaat zien waar die op uitkomt. Als je nou de balans eens opmaakt van je leven, en daar hoef je niet oud voor te zijn, maar daar kun je ook jong voor zijn, dat je je leven nou eens de balans opmaakt en hoe staat het er nou voor als ik voor God moet verschijnen en je eindigt in de rode cijfers. Dan wijst de Vader hier op de middelaar. Mijn middelaar heeft zo'n schatkamer. Er is geen einde aan. En dan kun je met al je rode cijfers terecht. Want ik reken om zijnentwil. Zijn verdiensten u toe en dan is al het tekort weg. En mijn middelaar is ook borg. Mocht u in de tijd die u nog te leven hebt in de fout gaan en weer rode cijfers schrijven. Hij staat er garant voor. Dat zijn volk thuiskomt. Een borg die er garant voor staat. Dat straks een 85-jarige een volkomen leven heeft geleefd. Tot eer van God. Die er garant voor staat dat een jongere van 20 een volkomen leven leidt. Tot eer van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hem lief te hebben boven alles. Als ik daarvan moet zeggen, er is geen spaan van terecht gekomen. Hier is een middelaar die zo waarachtig mens is. Die precies weet hoe hij het toch in orde kan maken en het zo kan toerekenen dat zijn onschuld en zijn gerechtigheid volledig overgaan op u en jou of mij. Dat er straks bij de hemelpoort engelen staan die zeggen, ga in, gij getrouwe dienstknecht in de vreugde van uw Heer. Want hij is een middelaar die zo geboren is. Dat hij mijn probleem bij de wortel aanpakt. Erfzonde, erfsmet. Iedere dadelijke zonde, iedere zonde van mijn gedachten, iedere zonde van nalatigheid, hij wil het allemaal op zich nemen. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Is er iemand die zegt, ja, dat heb ik nodig? Als er iemand is die zegt, dat heb ik nodig, dan heb u het antwoord gegeven op de vraag, wat heb je eraan? Hij heeft het voor mensen die het nodig hebben. Hij is een zaligmaker van ziel en lichaam, beide. En op dat geloof komt het aan. Dat persoonlijke geloof. Welzalig is de mens wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Dat is een persoonlijke zaak. De Heer Jezus is een gepaste zaligmaker. Een wat ouderwetse uitdrukking, maar dat is wel waar het over gaat. Hij is een gepaste zaligmaker. Hij past precies op de zondaar die hij voor zich heeft. Om precies te geven, waardoor je behouden wordt. Nou, die gepaste zaligmaker, laat dat nou de nodiging zijn voor jong en oud, met wat voor een leven er ook achter je ligt, om tot hem te gaan, want hij past precies. Want hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, volledig mens. Om mijn zonde, mijn ongerechtigheid, mijn overtreding weg te nemen. En waar kwam dat nou vandaan? Die belofte werd al gegeven toen ik er nog niks van wist. Toen ik nog in de armen van mijn moeder lag, bij de doopvond, beloofde hij het al. Ja, nog een stapje verder. Een gigantische stap verder. Want de God van Psalm 32 is ook de God van Psalm 139. Waar kwam dat nou vandaan? Eer iets van mij begon te leven, was alles al in uw boek geschreven. De liefde van de Vader en de liefde van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest zijn van eeuwigheid. Wat is de mens dat u naar hem omziet, dat u hem uw genade wil geven? Dat is de middelaarsliefde die er al van eeuwigheid was om ook vandaag te verkondigen dat er een middelaar is in 2019 om een jongere en een meisje, om een oudere en een volwassene te nodigen tot het heil, te redden van het verderf. En wie zo komt tot de middelaar en in de ogen van dat kind in de kribbe, van die man van smarten aan het kruis, leert zien de liefde Gods uitgestort in hem, getoond in hem, aangeboden in hem. Ja, dan kan het niet anders hoor. Of je gaat hem de eer geven. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen, eeuwige liefde, eeuwige genade. U zij de glorie. Het komt bij u vandaan van eeuwigheid en de liefde die dan in je hart uitgestort wordt. Dan kan je het niet meer laten om hem lief te hebben. Al is het nog zo gebrekkig en tekort. Als hij dan vraagt, heb je me lief? Wat kan je dan anders zeggen dan, ja Heer, u weet alle dingen. Hoe diep u hebt moeten gaan om mij te redden en te verlossen. Dat is ook de bron waarom ik u lief heb gekregen. Om hem de eer te geven. Misschien zie je het voor het eerst vanmiddag. Ga maar door de knieën. Geef hem de eer. Hij is het waard. Als dit de God van de Bijbel is. Als dit de Christus der Schriften is. Die zo middelaar werd en geboren werd als mens. Misschien zie je vanmiddag voor het eerst het nut ervan. Ik hoop het. Ik bid het. Dat je vandaag voor het eerst het misschien ziet. Een jongere, een oudere, een nut om deze Christus te mogen kennen. In al zijn heil, in al zijn liefde, in al zijn genade. Dan heb je een middelaar die het in orde maakt. Die het gladlegt met zijn Vader. Die de weg naar het Vaderhuis gebaand heeft. En die het zegt, kom, ga tot mijn Vader en uw Vader om mijnentwil. Ik breng je thuis. Dan heb je een middelaar waar je iedere dag terecht kan. Waar je het kwijt kan. Alle gebrek, alle gebrokenheid. Dat je steeds aan zijn voeten mag zitten en het mag zeggen, Heere, wees mij de zondaar genadig. En die nooit een zondig kind afwijst dat tot hem vlucht. Al is het voor de zoveelste keer echt niet. Maar die het zegt, vertel me maar alles wat je ontbreekt. Dan zal ik het je schenken. Mild en overvloedig. Als je zo de middelaar mag zien, ga je hem dan niet belijden? Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar ge mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Amen. Laten wij samen de Heere zoeken in ons dankgebed. Heere, wat bent u het toch waard om alle eer en aanbidding te ontvangen. En wat schieten we daar zo vaak in tekort. Maar als u het nog eens een keer voor het voetlicht hebt gehaald. Uw liefde, waarmee u zichzelf vernederde en de gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen. Om ons in alles gelijk te worden, behalve die zonde. Om de middelaar te kunnen zijn. Die ons door en door kent. En van wie wij als mens het mogen weten. U snapt wat wij zeggen. En u weet aan welke gevolgen van de zonde en gebrokenheid wij onderworpen zijn. U weet wat voor zondaren wij zijn. Maar dat u het nou voor ons op kan nemen bij de Vader. En dat dat geen misschientje is. Dat u zegt, ik ga naar mijn Vader en ik zal eens kijken wat ik voor je doen kan. Nee, u bent de volmaakte zaligmaker. De middelaar die altijd effect heeft. Omdat u het zelf doet. En zo uw gerechtigheid en uw heiligheid wil toerekenen. Dat er niets meer op ons aan te merken is. Wij bidden u, schenkt u ons dat geloof. Waardoor wij zulke weldaden deelachtig worden. Dat we er deel aan krijgen, aan uw bloed. Dat we deel krijgen aan uw heiligheid en gerechtigheid. Opdat wij mogen leven voor uw aangezicht. Nu en straks volledig en volkomen. Ik wil zo zelf zegen geven op de prediking, Heere. Vergeven wat tekort was en menselijk en gebrekkig en zondig. En wilt u zelf uitwerken in ons aller leven. Dat we u, Heere Jezus, mogen kennen en liefhebben. Volgen en dienen. Ga met ons van hier. Breng ons veilig daar waar we wensen te komen. We dragen aan u op. Degene die eenzaamheid kennen. Degene die misschien straks alleen thuis komen. Of alleen deze dienst beluisterd hebben. Schenkt u genadig uw troost en vrede aan de weduwe, de weduwnaren en degene die alleen door het leven gaan. Wees hen nabij, wees ons allen nabij. Behoed en bewaar ons in de week die voor ons ligt. Leer ons leven tot eer van u. En neem ons zo in alle opzichten in uw dienst. Verhoor genadig ons gebed om Christus wil in de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. We zingen tot slot het zesde vers van Psalm 48. Ontvang met een biddend hart de zegen van deze God die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.